Radio Onda Italiana presenteert Het Vragenvuur. Actualiteit, informatie, dringende thema's en eigenwijze muziek. Op Radio Salto Amsterdam op woensdagavond van 8 tot 9. Het Vragenvuur. Goedenavond, beste luisteraars, en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Het Vragenvuur met Silvia de Ribel in de studio. Belangrijke thema's en actualiteit. Vanavond zijn wij in gesprek met Marcel Krook van Clintel. Het woord klimaat overspoelt ons dagelijks, maar hoe ga je op een slimme manier om met het klimaat? Vandaag gaan we eens een gesprek met Marcel Krook, wetenschapsjournalist, medeoprichter van Clintel, ofwel Climate Intelligence, die vorig jaar The Frozen Climate Views of IPCC publiceerde. Een diepgaande wetenschappelijke analyse van het zesde rapport van het IPCC. Een must voor alle die zich serieus bekommeren met het thema. Het staat van het klimaat. Dat is ook de titel van het eerste boek van Marcel.
Thank you.
CLINTEL staat voor Climate Intelligence. Ofwel, hoe ga je op een slimme manier om met het klimaat? De stichting is in 2019 opgericht door emeritus hoogleraar geofysica van de TU Delft, Guus Berkhout, en wetenschapsjournalist Marcel Krok, auteur van het boek De staat van het klimaat. CLINTEL is vooral een denktank die onafhankelijk is van de overheid en kritisch naar zowel de klimaatwetenschap als het klimaatbeleid zelf. Wat is de missie van CLINTEL? Er is geen klimaatcrisis. Die conclusie blijft staan, zelfs als wij zouden erkennen dat CO2 een groot deel van de opwarming sinds 1850 zou hebben veroorzaakt. De veranderingen in het klimaat zijn verre van uitzonderlijk, hoewel de wereld ons anders wil doen geloven. De toegenomen welvaart is de mensheid uitstekend in staat om zich te beschermen tegen weerse extremen. Wat niet betekent dat dit altijd gebeurt. Er is zeker nog veel te winnen op het gebied van adaptatie. Je aanpassen aan veranderingen, maar je ook voorbereiden op extremen. De wereld praat echter over klimaat alsof het 2 voor 12 is. En het Westen wil nu al in 2050 de volledige energievoorziening CO2 vrij maken. Dat is onhaalbaar en onbetaalbaar. Het middel zal veel erger zijn dan de vermoedelijk niet eens bestaande kwaal. CLINTEL verzet zich daartegen. En we luisterden net naar Gare du Nord in We Still Grow. En dit is nu Peter Gabriel in Panopticon.
Thank you.
En dat was Peter Gabriel in Panopticon. We gaan nu luisteren naar het interview met Marcel Krok, directeur van Clintel. We zijn in gesprek met Marcel Krok. Jij bent directeur van Clintel. Wat is Clintel?
Clintel is een stichting die door mij is opgezet samen met Guus Berkhout. Guus Berkhout is een emeritus professor van de TU Delft. En de stichting probeert, je zou kunnen zeggen, een ander verhaal over klimaatverandering te promoten of uit te dragen.
En hoe doen jullie dat?
Nou ja, goed, ik ben zelf al 20 jaar als wetenschapsjournalist met het klimaatdebat bezig. Ik heb daar een boek over geschreven, De Staat van het Klimaat. En je merkt gewoon, als freelance journalist is het best lastig om te overleven in dit ingewikkelde debat. Omdat er is eigenlijk maar één geluid dat gehoord mag worden. En dat is dat klimaatverandering heel erg is en dat het allemaal door CO2 komt. En dat we daar zo snel mogelijk iets aan moeten doen. En mijn onderzoek kwam ik erachter dat in mijn optiek er niet zoveel aan de hand is met het klimaat. En dat het is ook moeilijk bewijsbaar of CO2 alle opwarming heeft veroorzaakt. Maar een genuanceerd debat of gesprek daarover is vrijwel niet mogelijk. En toen hebben we toch besloten om een stichting op te zetten. Want vanuit de stichting is het toch iets makkelijker om ook fondsenwerving te doen dan als je alleen maar freelance journalist bent. Dan is het van, kunt u mij alstublieft steunen met een donatie? Maar het is makkelijker als je een stichting bent.
Ja, CO2 is de belangrijkste veroorzaker van de problemen met het klimaat. Wordt gezegd door de mainstream.
Ja, dat zegt het.
Maar deze mening deel je natuurlijk niet.
Nou, niet natuurlijk. Dat woord natuurlijk kan je weglaten. Het is zo dat ik ben er wel van overtuigd dat wij, de mens, verantwoordelijk is voor de toename van CO2. Er zijn een aantal dingen. We meten echt in de lucht dat het CO2 toeneemt. Die toename komt wat mij betreft, ook daar worden nog vragen over gesteld, maar die toename komt wat mij betreft wel door de mens. Dus wij verbranden heel veel fossiele brandstoffen, er komt CO2 vrij. En we meten ook in de lucht dat CO2 toeneemt. Nou, CO2 is een broeikasgas, dus het zal in principe leiden tot opwarming. Nou, we hebben sinds 1850, of iets eerder misschien wel, we hebben sinds 1850 ook een periode van opwarming. Ja? Dus het is aannemelijk dat ook een deel van de opwarming door de CO2 veroorzaakt wordt. Alleen in het publieke debat en ook in het wetenschappelijke debat is die basisinformatie is meteen vertaald ongeveer als we hebben een crisis. En die stappen, dat zijn echt, daar ga je echt met 7 mijlslaarzen ga je er doorheen. Want dat is helemaal niet evident. Waarom zou een beetje opwarming slecht zijn? Waarom zou CO2, wat ook daarnaast een heel gunstig effect heeft op planten, hè, want CO2 is gewoon plantenvoedsel. En dus planten en bomen, die hebben alleen maar profijt bij CO2. Dus waarom zou een toename van CO2 en een beetje opwarming, waarom zou dat een probleem zijn? En die vraag mag eigenlijk niet meer gesteld worden. Het is niet alleen een probleem, nee, het is een grote crisis. Het is de grootste crisis van de mensheid aller tijden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, en daar ageren wij tegen. Wij zeggen van ho, 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 voordat wij honderden, duizenden miljarden gaan uitgeven om te proberen die fossiele brandstoffen weg te halen, moeten we niet eerst eens even rustig gaan kijken, is hier nou wel zo'n probleem?
Waar wordt die CO2 gemeten?
Onder andere op Mauna Loa, dat is Hawaii. Maar ook op andere plekken tegenwoordig. En in principe wil je meten op plekken ver van de bewoonde wereld. Omdat daar kan je een goed achtergrondsignaal meten. CO2 verspreidt zich snel door de atmosfeer. Dus het maakt op zich niet uit of Nederland de CO2 uitstoot of China. De CO2 verspreidt zich vrij snel. En zal dus als China heel veel CO2 uitstoot, zal je dat vrij snel daarna in Mauna Loa, hè, waar geen industrie is, waar nauwelijks mensen wonen, zal je dat vrij snel ook op Mauna Loa kunnen meten.
Dus in principe het percentage CO2 is hetzelfde overal om de aardpool heen?
Ja, dus ook op de Zuidpool, op de Noordpool, dat zijn ook ver van de industriële. Kijk, maar als jij in West-Europa midden in een industriegebied of midden in een stad gaat meten, dan vind je veel hogere CO2-waardes. dan ook Mauna Loa. En dat zijn dus lokale signalen, omdat je dan lokaal wordt daar heel veel CO2. Hè, als jij een verjaardagsfeestje geeft en je nodigt 50 mensen uit in jouw kleine kamer, dan gaat de CO2-concentratie daar omhoog naar misschien wel 1000 of misschien zelfs wel 2000 ppm. Hè, terwijl buiten in de lucht is het 420. Hè, dus je kunt lokaal heel makkelijk veel hogere waardes krijgen. Tuinders in een kassen die verbranden aardgas om bewust meer CO2 in de kas te krijgen, omdat de tomaten en de paprika's dan sneller groeien. Ze krijgen een hogere opbrengst.
Ja. En de laatste 30 jaar is het percentage CO2 enorm gestegen? Of de laatste 30 jaar?
Kijk, het gaat inderdaad wel steeds sneller, maar dat is heel logisch. Dat komt omdat we dus de wereldbevolking groeit en de welvaart neemt toe. Dus de economieën groeien. Dus China gaat steeds meer uitstoten. India gaat steeds meer uitstoten. Afrika moet nog beginnen. Veel mensen in Afrika die gebruiken nog nauwelijks fossiele brandstoffen. Als Afrikanen ook 2 miljard, en dat gaat groeien naar misschien 3 of 4 miljard. Als 4 miljard Afrikanen ook allemaal steenkool en aardolie en aardgas gaan gebruiken, ja, dan gaat CO2 nog verder stijgen natuurlijk. Mm. Dus het is aannemelijk dat we nog niet op de piek zitten, dat CO2 nog wel even gaat doorstijgen.
Ja. Als we praten over opwarming van de aarde, dan praten wij over een gemiddelde temperatuur.
Ja.
Hoe wordt het bepaald? Wat die gemiddelde
is? Dat zijn duizenden meetstations op land. Die redelijk ver, sommige gaan redelijk ver terug in de tijd. Want je wil natuurlijk, bij klimaat wil je een vergelijking maken tussen nu en bijvoorbeeld 1850. Maar in 1850 hadden we nog niet zo heel veel thermometers staan die dat echt iedere dag gingen noteren van wat is hier vandaag de temperatuur. Ja. Dus je hebt problemen met de wereldwijde dekking van je temperatuurmetingen. Dus als je 1850 gaat vergelijken met nu, moet je realiseren dat 1850 hadden we in Amerika, Europa, Australië hadden we misschien een aantal metingen, maar in grote gebieden van de wereld hadden we nauwelijks metingen. De oceaan is een ander groot probleem. Vroeger werd er alleen maar gemeten op de scheepvaartroutes. En dat ging aanvankelijk echt heel amateuristisch. Dat was gewoon een emmertje aan een touw, een emmertje overboord, een emmertje omhoog halen, emmertje met water op het dek zetten, thermometer erin en dan werd het genoteerd. Ja, en later werd dat via de inlaat van de water wat in de inlaat van een schip binnenkomt. En dan werd het daar gemeten. Dus je zit ook met problemen van hoe ga je de metingen van een emmertje wat aan boord gehaald wordt vergelijken met het water wat bij de inlaat van een schip werd gemeten. En tegenwoordig kunnen we natuurlijk met satellieten meten. Dus eigenlijk pas vanaf 1980 krijg je een betere wereldwijde dekking van de metingen. En dan kun je beter gaan waarnemen wat er bij de oceanen gebeurt. Ja, dus, maar 1980, dat is pas 40 jaar. Ja, en klimaat zeggen we ook wel, een van de definities is het gemiddelde weer over 30 jaar. Dus we hebben nu 40 jaar een meting. Dus we hebben eigenlijk pas één klimaatpunt. Ja, waarbij je dus... Je hebt één klimaatpunt, 30 jaar. We zitten nu in het tweede klimaatpunt. Dus
hoeveel is de opwarming geweest, zeg maar?
Nou, kijk, het IPCC... Ja. Het,
kunnen we dat met nauwkeurig?
Nou, kijk, de laatste 30 jaar, daar hebben we wel redelijk beeld. Dan heb je het over tienden van graden. Ja, dus de opwarming van de aarde is nu ongeveer 0,15 graden per 10 jaar.
Dus, is dat veel?
Ik vind het niet veel. Ik vind het niet veel. Ik bedoel, je moet
over het algemeen wordt gezegd dat het zo snel gaat.
Dus. Nee, dat is dus ook een van de, vind ik, een van de, een van de mythes of een van de misverstanden. Dat wordt gedaan alsof het nu ongekend snel gaat. Ja. Maar als je kijkt naar het verleden, zeker op lokale... als je naar het verleden kijkt en je gaat bijvoorbeeld kijken naar ijskern op Groenland. Je kunt op Groenland een ijskern boren en dan kan je gaan analyseren. En dan kan je iets zeggen over de temperatuurveranderingen op die plek. Ja. Hè? Op die plek in het verleden. En dan zie je dat er in het verleden meerdere malen ontzettend snelle veranderingen zijn geweest. Dus snelle veranderingen kunnen gewoon volkomen natuurlijke oorzaak hebben. Maar de huidige verandering is eigenlijk helemaal niet zo opvallend snel. Ja, je moet ook bedenken, kijk, 0,15 graden. Je kunt natuurlijk een grafiek maken waarbij je de as helemaal uittrekt. En dan kan je een steile lijn maken. Maar je moet je realiseren dat de aarde gemiddeld ongeveer 15 graden Celsius is. Dus dan zou je kunnen zeggen, we zijn in een eeuwtijd zijn we van 14 naar 15 graden gaan. Dat kan je ook weer op een as zetten van 14 naar 15. Dat klinkt dan ook van 14 naar 15. Maar we moeten realiseren, in de natuurkunde moet je eigenlijk praten over de absolute temperatuur. En dat druk je uit in graden Kelvin. Ja? En dan is 15 graden is 288 Kelvin. Dus we zijn in feite van 287 Kelvin zijn we naar 288 Kelvin gegaan. En dan realiseer je plotseling wat een kleine verandering dat is. Van 287 naar 288, druk dat maar eens uit in percentage. En dat is minder, dat is een fractie van een procent. Dat is minder dan 1%, minder dan 0,5%.
Oh.
En dat was Silver Sound Pickups in Draining. En we gaan nu luisteren weer naar Marcel Krook, directeur van Clinten.
Warm gaat worden, ja, 2,4.
Zijn we naar 288 Kelvin gegaan. En dan realiseer je plotseling wat een kleine verandering dat is. Van 287 naar 288, druk dat maar eens uit in percentage. En dat is minder, dat is een fractie van een procent. Dat is minder dan 1%, minder dan 0,5%.
Ja. Het wordt voorspeld dat dit ontzettend warm gaat worden. Ja, 2-4 graden. En alles is gebaseerd op modellen. Maar hoe betrouwbaar zijn deze modellen? En als je gaat vergelijken met die metingen en met de feitelijke metingen, wat zien we dan?
Ja, dat is een van de grootste discussiepunten in het klimaatdebat. Hè. Er is nauwelijks een klimaatdebat. Mensen zoals ik mogen bijna nooit meedebatteren. Wij worden ook niet uitgenodigd door het IPCC. We mogen wel reviewen als we dat willen. Je kunt je gewoon aanmelden als reviewer. Maar inderdaad, de angst voor klimaatverandering is vooral gebaseerd op klimaatmodellen. En die klimaatmodellen kun je gebruiken om wat zij dan noemen projecties, hè, dus een soort van voorspellingen naar de toekomst te doen. En die modellen zeggen dan, als CO2... Als we dit scenario gaan volgen, dan kan de aarde wel eens 3-4 graden gaan opwarmen in de komende eeuw. En dat zou wel veel zijn. Dat moet ik er wel meteen bij zeggen. Wat veel mensen niet weten, is dat het verschil tussen een ijstijd en een warme periode, een interglaciaal noemen we dat, hè, tussen de ijstijden in, noem je interglaciaal. We zitten nu in een warme periode. En het verschil tussen een ijstijd, waar we 12.000 jaar geleden nog in zaten, is maar iets van 5 graden. En daar gaat een paar duizend jaar overheen om daar te komen. Dus als we nu 3-4 graden zouden opwarmen, wat veel modellen van het IPCC zeggen, dan zou in een eeuwtijd, dan zou dat best veel zijn. Dus dat wil ik ook niet bagatelliseren. Alleen, wij constateren inderdaad keer op keer op keer, en dat doen we ook in ons boek, het boek wat wij hebben gepubliceerd over het IPCC, de Frozen Climate Views of the IPCC. Daarin laten we zien dat de modellen nu al in de afgelopen 40 jaar, waar jij het net over had, zie je dat de modellen veel meer opwarming geven dan we meten. Dus we zien continu eigenlijk, en wij noemen dat de modellen overgevoelig zijn. Dus de modellen reageren eigenlijk te sterk op die CO2. Ja, die modellen doen niks anders dan CO2 in het model laat je CO2 toenemen. En die modellen gaan dan rekenen, wat gaat er gebeuren met de temperatuur? Wat gaat er gebeuren met de neerslag? Wat gaat er gebeuren met de zeespiegel? En we zien eigenlijk dat de modellen continu te veel opwarming laten zien.
Ja. Kunnen we iets zeggen over Russische en Chinese modellen? Zitten die landen ook bij de IPCC? En wat is, ja, hoe zien zij die problematiek van de CO2 die wij enorm aan het...
Het is moeilijk om erachter te komen, want het is allemaal politiek geworden. Dus als de Chinezen en de Russen het gevoel hebben van we kunnen maar beter meedoen, dan zullen zij ook openlijk zeggen van ja, wij doen eraan mee en wij willen ook Parijs klimaatakkoord halen en allemaal dat soort dingen. Dat is dan. Maar vaak kijken zij ook, bijvoorbeeld dat was onder het Kyoto-protocol. Toen Poetin erachter kwam dat onder het Kyoto-protocol dat hij gewoon veel geld kon verdienen. Het idee was dan dat bijvoorbeeld in Nederland is CO2-reductie heel kostbaar. Rusland was na de val van de muur, was de hele industrie ingestort. Maar de industrie was ook heel ineffectief. Dus heel energetisch, heel ineffectief. En onder het Kyoto-protocol was er een afspraak. Dat was het Clean Development Mechanism. Dat Nederland kon als het ware CO2-reductie afkopen in Rusland. Hè, dus dan ging Nederland ging gewoon geld geven aan Rusland om een bepaalde fabriek schoner te maken, efficiënter, schoner niet, efficiënter te maken. Dus waardoor er minder CO2 zou vrijkomen. En dat is dan in Rusland veel makkelijker, veel goedkoper te doen dan in Nederland, waar de processen al vrij efficiënt zijn. En Rusland zegt van, geef mij maar je 100 miljoen of je 200 miljoen, dan heb jij hier je CO2. En dan kon Nederland dat opvoeren en Rusland kon gewoon het geld aannemen. Dus zolang die landen het gevoel hebben dat het eigenlijk slimmer is om mee te doen met het verhaal, zullen ze meedoen. Ja. En het grap is inderdaad, er zijn twee Russische modellen. En die Russische klimaatmodellen zijn het minst gevoelig van allemaal. Dat, ik weet niet precies wat daar de reden van is. Dan moet je echt heel diep het model ingaan. Het model kan nog steeds echt totaal niet kloppen op andere punten. Maar het is wel grappig om te zien dat bijvoorbeeld het Canadese model is supergevoelig. En die geeft dus heel veel opwarming. En het Russische model geeft relatief weinig opwarming.
Wordt er bij die modellen ook de invloed van de zon en van de wolken ermee genoemd?
Nou ja, kijk, het IPCC gaat er inmiddels van uit dat de zon eigenlijk geen effect heeft gehad in de afgelopen 150 jaar. De zon doorloopt een 11-jarige cyclus. Maar in principe zit die 11-jarige cyclus die zit in de modellen wel ingebracht. Maar allerlei andere mechanismes die mogelijk van invloed zijn. Hè. Je hebt bijvoorbeeld het werk van Henrik Svensmark. Hè, die denkt dat kosmische straling en zonneactiviteit invloed hebben op de wolken. En, maar die processen kunnen ze onmogelijk in de klimaatmodellen stoppen. Dat zit er niet in.
Ja.
En wat was het andere wat je vroeg?
Invloed van de jetstreams. Wat is de invloed van CO2 op de jetstreams?
Ja, dat is totaal onbekend in mijn optiek. Kijk,
maar die zijn heel belangrijk, hè? Dus de jetstreams zijn heel belangrijk voor het weer.
Ja, je hebt natuurlijk, je hebt die polar vortex en je hebt een straalstroom, hè, in Nederland, goed Nederlands, een straalstroom. En die gaat in principe, draait die rondjes om de Noordpool heen. Maar soms gaat die wat meer lussen vormen. Hè? Dus dan soms gaat hij wat meer op en neer bewegen als een golf. En als zo'n golf dan ver naar het zuiden zakt, dan kan koude lucht uit het poolgebied kan dan dus naar Europa zakken. Maar hoe dat in de afgelopen decennia veranderd is, en daar hebben we nog nauwelijks goede metingen van. Weet je, dus ja. Het is. Dus wij krijgen pas een koude periode als inderdaad zo'n lus helemaal zakt tot aan Zuid-Europa. Hè, dan kan die koude lucht Europa binnenstromen. Maar wat
het. Maar weten we waardoor het komt?
Nee, in mijn optiek niet.
Maar dat komt niet door de CO2 in ieder geval.
Nou, ik zou niet weten hoe je dat. Nou ja, goed, dan heb je dus hele langjarige datasets nodig. En dan moet je dus echt gaan aantonen dat die jetstream structureel aan het veranderen is. En dan moet je nog een mechanisme zien te vinden om te verklaren hoe CO2 die verandering van de jetstream kan veroorzaken. Nou, zover zijn we nog lang niet. Ja.
Is er iets belangrijks wat je wil vertellen aan onze luisteraars?
Nou, kijk wij hebben dus als belangrijke boodschap. Wij hebben een World Climate Declaration op Clintel. Kunnen mensen lezen op clintel.org, onze internationale website. En de boodschap van die declaration is: there is no climate emergency. Er is geen klimaatcrisis. Kijk, wij zeggen dus, we proberen heel genuanceerd te zijn. We zeggen ja, CO2 is toegenomen. Ja, het zal ook wel een beetje opwarming hebben veroorzaakt. Maar is dat een crisis? Nee. En een ding wat nog niet ter sprake is gekomen, is dat heel veel mensen denken dat het klimaat extremer is geworden. Hè? Dus dat we meer orkanen hebben, dat we meer overstromingen hebben, dat we meer droogte hebben en meer bosbranden hebben. Nou, wij laten ook zien in ons boek over het IPCC en ook in onze declaration leggen we dat uit, dat er eigenlijk, en het IPCC erkent dat eigenlijk ook wel, dat er heel weinig aanwijzingen zijn dat extremen zijn toegenomen. Dus het IPCC erkent ook geen toename van orkanen, geen toename van overstromingen, geen toename van droogte, geen toename van bosbranden. Alleen, zegt het IPCC, lijkt er wel een toename van hittegolven te zijn. In sommige gebieden op aarde lijkt er een toename van hittegolven te zijn. Dat zou kunnen. En dan is het ook iets waar we ons goed op moeten voorbereiden. Want op een hittegolf kan je natuurlijk prima voorbereiden. Italië, waar jij vandaan komt, is het iedere zomer kan het op plekken 40 graden komen. Dat is van alle tijden. Ja? En als het nu opeens misschien 38 is het, in plaats van 38 is het 39 graden. Verandert dat iets? Niet zoveel. Niet zoveel. Je moet goed binnen blijven, je moet goed drinken. Ja, als je kwetsbare ouderen hebt, moet je zorgen dat ze misschien airconditioning krijgen in het gebouw waar ze zich bevinden. Maar daar kun je je goed op voorbereiden. En die hittegolf, die zie je ook aankomen. Hè? Die zie je meteorweerkundigen, die zien een week van tevoren. Oh, er komt een flinke hittegolf aan. Dan kan je, in Nederland hebben we zelfs een hitteplan, hè? We hebben een hitteplan. Dan krijg je waarschuwing van de overheid. Zorg dat je... Nou, we hebben nu deze week hebben we de wandel vierdaags in Nijmegen. Nou, als het heel erg warm wordt, krijgen die mensen ook allerlei adviezen. Dat ze voldoende moeten drinken. Dat ze zichzelf moeten beschermen. Petje op enzovoort.
Ontzettend dank voor je tijd.
Graag gedaan.
Mouth floats above my bed at night. My own, a private moon. Just because the mind can make up whatever it wants, does it?
En dat was Björk en Rosalia in Oral. En u luisterde naar een interview met Marcel Krok. Hij is directeur van Clintel. Clintel is Climate, staat voor Climate Intelligence. En een belangrijk project binnen Clintel is de World Climate Declaration. Met als hoofdconclusie: er is geen klimaatcrisis. There is no climate emergency. Wetenschappers en experts uit de hele wereld, waaronder de Nobelprijswinnaars Ivar Giavar en John Clauser, hebben deze declaration ondertekend. Ook burgers kunnen zich als supporter aansluiten. De kracht van de World Climate Declaration is de eenvoud. In een A4'tje wordt de essentie van het debat samengevat. De World Climate Declaration is te vinden op de site van Cleantel. Cleantel.org. Dit jaar publiceerde Cleantel het belangrijkste werk uit haar bestaan, het boek The Frozen Climate Views of the IPCC. Met 10 wetenschappers uit het internationale Cleantel-netwerk analyseerde zij het meest recente, 6e IPCC-rapport. Cleantel is de enige groep ter wereld die zo'n analyse gemaakt heeft. De conclusies zijn niet mals. Het IPCC heeft ernstige fouten gemaakt en doet geregeld aan misleiding. Altijd gaan de fouten de kant op van meer klimaatalarmisme. Dit boek is te koop via de Cleantel website samen met vele andere titels zoals Onbeslist, Unsettled van Steven Koenen en andere boeken. En u luistert nog steeds naar Radio Salto. Dit is het Vredevuur. Actualiteit, informatie en dringende thema's.
Break, and all you hear is wrong, raw heart.
En dat waren de Silver Sun Pickups in It's Nice to Know You Work Alone. En we sluiten nu af met Liberato in Guagliuncella Napoletana. Guagliuncella Napoletana en dit is Coldplay in Midnight. En het is bijna het einde van deze uitzending van Radio Onda Italiana op Radio Salto Amsterdam. Dit was het Vragenvuur, een programma met actualiteit, informatie, dringende thema's, eigenwijze muziek. Vanavond hadden wij in de studio Marcel Krok, hadden wij een interview met Marcel Krok. Hij is directeur van Clintel. En het thema, dat was het klimaat. En hoe wij op een slimme manier met het klimaat om kunnen gaan. Hartelijk dank voor jullie aandacht vanavond. En ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Woensdagavond, volgende week. Nog steeds van 8 tot 9. En bedankt voor het luisteren. Yeah. luisterde naar Het Vragenvuur. Actualiteit, informatie, dringende thema's en eigenwijze muziek. Op Radio Salto Amsterdam op woensdagavond van 8 tot 9. Bedankt voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer.